Amen. Onze God regeert. Dank jullie wel. Ik ga gelijk door, want de tijd dringt al. En ik heb nog wel het een en ander te vertellen. Niet zo heel lang, maar wel even. Het gaat vandaag over lofprijzing. Dat had ik al gezegd, dat hadden jullie al begrepen. Dat hebben jullie denk ik ook wel gemerkt aan de liederen. Er zijn niet heel veel wat wij ook wel aanbiddingsliederen noemen gezongen. Eigenlijk geen. We hebben alleen maar lofprijzing gezongen. Verschillende soorten lofprijzingsliederen, zoals er ook verschillende soorten lofprijzing is. Om dat wat duidelijker te maken, kom ik straks nog even terug op Psalm 100, die ik net gelezen heb bij het opdragen van de kinderen. Maar ik wil nu gaan lezen uit 2 Kronieken hoofdstuk 20. 2 Kronieken hoofdstuk 20. Even als inleiding voor ook weer de gasten die onder ons zijn, in ons midden zijn. Wij spreken dit seizoen, of dit jaar moet ik eigenlijk zeggen, het is iets langer zelfs al, over merkbaar aanwezig. Dat is ons hoofdthema. En dat is weer opgesplitst in allerlei verschillende subthema's noemen we dat. En het subthema waar we deze keer mee bezig zijn, is merkbaar aanwezig in lofprijzing en aanbidding. En die merkbare aanwezigheid heeft twee kanten in zich. Dat is de merkbare aanwezigheid van God in onze lofprijzing en aanbidding. En het is ook onze merkbare aanwezigheid bij God in onze lofprijzing en aanbidding. Dat zijn de lijnen die we neerleggen. Vorige keer hebben we gesproken over aanbidding. Deze keer wil ik gaan spreken over lofprijzing. En ik wil met name met elkaar gaan ontdekken in deze preek, maar dat zal echt nog wel even daarna ook nodig hebben. Dat geeft ook helemaal niet. Maar wat houdt lofprijzing nu in? Wat is het effect van lofprijzing? En op welke manier kunnen wij dit doen? En even teruggrijpen voordat ik ga lezen op vorige week. Hebben we uitgebreid gesproken over niet alleen deze dia, maar ook hoe we daar naartoe kwamen. Het was een serie van dia's. Het gaat te ver om dat allemaal nu nog een keer te doen. Ik heb jullie gevraagd om dat in de afgelopen week ook nog eens een keer te beluisteren, te bekijken. Dus voor de gasten onder ons, ik ga het nu heel snel benoemen. Ik kan me voorstellen dat het te snel is. Maar vraag even thuis aan de mensen bij wie je te gast bent. Die kunnen je alles uitleggen, want die hebben dat of vorige week gehoord of de afgelopen week bekeken. Ja, toch? Waar het over gaat is het volgende. Wij zijn geschapen naar lichaam, ziel en geest. Zo zijn wij gemaakt. En wat ik vorige keer heb uitgelegd aan de hand van een aantal teksten, wat ik nu allemaal niet ga doen, is dat wij zo zijn gemaakt naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En dat wij vanuit de geest op God betrokken kunnen zijn. En dat wij vanuit het vlees de buitenkant zijn op de wereld betrokken. En de ziel is dat stukje in ons waar ons intellect zit, onze emoties zitten, onze zintuigen en onze wil. En met onze ziel kunnen wij kiezen of wij ons keren naar het vlees, het lichaam en daarmee naar de wereld, of dat wij ons kiezen naar de geest en daarmee naar God. Dat is de keuze die je in jezelf hebt. Dus met je gevoel, met je denken, met je wil, met alles wat binnenkomt via je zintuigen, dus niet je zintuigen zelf, maar wat binnenkomt via je zintuigen, dan kun je gaan kiezen welke kant wil ik opgaan. Wil ik dingen laten binnenkomen via mijn ogen of mijn oren wat uit de wereld komt, of wil ik dat gaan doen wat bij God vandaan komt. Daarmee maak je een keus, welke kant ga ik op. En op het moment dat je voor je ziel, met je ziel kiest om naar de geest te gaan, moet je vlees, je lichaam moet volgen. Dat is gewoon die kant op. Weet je nog, de mensen die hier vooraan stonden, bepaalde richting op. Nou, dat is hoe het was na de schepping van Adam en Eva in het paradijs. Uiteindelijk zei de Heere God, jullie mogen van elke boom eten, behalve van die ene boom, de boom van kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan zult eten, dan zul je sterven. Ze aten van die boom, Adam en Eva, en wij zeiden al, schijnbaar stierven ze niet, want ze leefden gewoon nog door. Maar iets in hen ging wel stuk en dat was de geest. En als de geest stuk gaat, dan kun je niet meer met God verbonden zijn. Het enige wat de ziel dan nog kan doen, is richting het vlees, richting het lichaam leven en daarmee richting de wereld. Maar wat gebeurde er? Doordat de mens werd verleid door de duivel, een gevallen engel, gaf hij de autoriteit die de mens gekregen had om te heersen over al wat leeft, gaf hij... En zij in de handen van de duivel zelf. Daarom wordt de duivel ook wel in het Nieuwe Testament, lees onder andere Efeze, de overste van deze wereld genoemd. Daarom verzocht hij Jezus ook door te zeggen, kniel voor mij en ik zal je al de koninkrijken geven die hier ziet waar ik macht over heb. En Jezus zei, dat ga ik niet doen. Ik ga het op een andere manier doen, zoals mijn vader dat wil. Alleen voor hem zal ik knielen, alleen hem zal ik aanbidden en alleen hem zal ik eren. Uiteindelijk... is Jezus gestorven aan het kruis van Golgotha en ging hij naar de Vader toe en zei hij dat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven zal ontvangen. Als je niet gelooft, zegt de Bijbel, dan ben je al gestorven. Geloof je wel, dan heb je het eeuwige leven gekregen. En vervolgens wat er gebeurt, is dat op het moment dat jij gelooft in het offer van Jezus en de opstanding van Jezus, dat hij de Zoon van God is, op dat moment... Word jij opnieuw geboren en ontvang jij de Heilige Geest die zich koppelt aan jouw geest en die als het ware het nieuwe leven in jouw geest inblaast, waardoor jij weer leven hebt. Dat is het leven door de geest, dat is de wedergeboorte, opnieuw geboren worden. Dat is het moment dat jij ook weer in staat bent om vanuit jouw geest, door de Heilige Geest, in de naam van Jezus tot God te gaan en weer met hem in verbinding te leven, dankzij wat Jezus heeft gedaan. Ik laat even een stukje over wet en genade laat ik even liggen, dat heeft een andere context weer. Maar het gaat me even hier over dat je weer in verbinding kunt staan met God en dat je ziel dus nu weer iets te kiezen heeft. Met jouw denken, met jouw gevoel en met jouw wil en met jouw zintuigen kun je dus weer kiezen om richting God te leven. Het probleem is vaak, en daar komt de worsteling die wij allemaal kennen, is dat datgene wat wij meegemaakt hebben in het vlees, dat dat binnengekomen is in jouw ziel, dat de leugens over jou, wie jij bent, binnengekomen zijn in jouw denken, namelijk dat jij niet goed genoeg bent, niet mooi genoeg bent, niet goed opgeleid genoeg bent, en noem ze maar op, jij telt niet mee. Dat zijn allemaal leugens die in jouw gedachten zijn gekomen, die als een waarheid zijn gaan leven, en daar worstel je soms gewoon nog mee. Zeker als je leest over genade, en dat God houdt van iedereen, en dat hij jouw hemelse vader wil zijn, en dat hij dat is in Jezus. Al die dingen, die beginnen dan te vechten met elkaar, want dan zeg je, ja, oké, dat zal wel, maar... En dan kijk je naar je eigen leven, en dan denk je, ja, maar dat gaat dus helemaal niet. En die worsteling zit daar. In je denken, maar ook in je gevoel. Dan krijg je een gevoel van minderwaardigheid, gevoel van afwijzing. Al die dingen gaan op je gevoel inwerken. Angst is ook een gevoel. Al die dingen spelen mee in jouw ziel. En dat is waar de geest en waar God door de geest, door zijn Heilige Geest, in de naam van Jezus genezing wil brengen in jouw ziel, zodat je weer de waarheid gaat denken en gaat voelen de vreugde die God jou wil geven in de geest. Dat is heel in het kort... onder andere heb uitgelegd. Wat we gedaan hebben vorige keer is dat verbonden aan aanbidding. Aanbidding is bij uitstek dat gedeelte wat plaatsvindt in welk deel van ons zijn? In onze geest. Waarom? Omdat? Omdat God geest is en wie aanbidden moeten aanbidden in geest en in waarheid. In de realiteit van God, weet je nog? In geest en in waarheid, want God is geest, Johannes hoofdstuk 4. God is geest. Dus als wij God willen aanbidden, moeten we hem aanbidden in geest en in waarheid. En hebben we gezien, want zulke aanbidders zoekt God. God zoekt aanbidders die hem aanbidden in zijn realiteit en die hem aanbidden in de geest. Omdat hij geest is. Dus dat is waar wij hem kunnen aanbidden. Tegelijkertijd hebben we ook gezegd, maar we zijn niet altijd heel bewust daar. Soms worden we ook gewoon weggetrokken door de dingen van de wereld. Soms gebeuren er dingen in je leven, dat kunnen hele heftige dingen zijn, maar het kan ook gewoon iets stom zijn om zomaar eens even te zeggen. Dat je thuis bent, we hebben mooie kinderen opgedragen, we zijn allemaal blij, maar soms weten we ook als ouders dat kinderen soms ook wel 's morgens niet echt opschieten. Als je naar de kerk moet, schiet nou eens op. Eet je bord nou eens op. Kleed nou eens aan. Leeg. Je luistert wel goed. Je hebt trouwens tegenwoordig borden die je op kunt eten. Oké. We gaan door. Toch, Nienke? Die zijn er, hè? Ja, zie je wel. Praat even met Nienke, komt allemaal goed. Kijk, dat zijn de dingen waar je mee bent. Dan kom je hier, en dat heb ik vorige keer ook uitgelegd, en dan staat de aanbiddingsleider hier, en die is helemaal voorbereid, of zij heeft zich voorbereid, en die staan dan hier. En dan vervolgens wordt er vanuit hier gezegd, zijn jullie gekomen met verwachting? En dan zeg je, nou, ik ben blij dat ik hier ben. Verwachting niet echt. Nou, dan voel je alweer, dan komt een soort schuld over je. Van ja, maar nu had ik eigenlijk verwachting moeten hebben, maar het is niet helemaal gelukt. Nou, dat is het gevecht wat je kunt hebben waar het gaat tussen vlees en geest. Je wil wel, maar je zit nog ergens daar en je moet met je ziel nog kiezen. Dat zijn omstandigheden waar je in kunt zijn. Een van de manieren om te gaan komen van jouw ziel die richting het vlees gekeerd is, naar je omstandigheden en gekeerd te worden naar God. Een van die manieren, dat zal ik je ook laten zien, is lofprijzing. Lofprijzing is iets wat je kunt doen, ondanks je omstandigheden. En ondanks dat je nog steeds aan het worstelen bent met allerlei dingen, kun je ervoor gaan kiezen om te gaan lofprijzen. Dat is een keuze die je maakt. Dat is niet omdat, oh, kijk, mij is geestelijk zijn en nu ga ik lofprijzen. Kijk eens hoe moeilijk het is, maar ik ga toch lofprijzen. Nee, dat is een keuze die je maakt. Je hebt het nog steeds moeilijk en je vindt het lastig, maar je gaat lofprijzen. En wat je dan gaat doen, op het moment dat je gaat lofprijzen, zal ik laten zien dat er een bepaalde lofprijzing is die je helpt in een stuk geestelijke strijd. Die je ook gewoon helpt om te laten zien wie God is en wat hij gedaan heeft en dat hij nog steeds kan doen. En die je ook helpt om een deur te openen waardoor je bij hem naar binnen gaat. Of een deur te openen waardoor hij bij jou in jouw omstandigheden bewust binnenkomt. Dat is waar je een keuze voor kunt maken. Lofprijzing heeft dus meerdere functies. Heeft meerdere mogelijkheden. En ik wil dat laten zien aan de hand van het verhaal uit 2 Kronieken, hoofdstuk 19. In 2 Kronieken, hoofdstuk 19, gaat het over Jozafat, koning Jozafat. En Jozafat is in nood en het volk is in nood. Juda is in nood. Als je de hoofdstukken daarvoor leest, dan zie je dat Jozafat, hoofdstuk 17 staat het zo prachtig, de Heere was met Jozafat, want hij ging in de vroege wegen van zijn vader David. Moet je even goed onthouden. Hij ging in de wegen van zijn vader David. Waar ken je David onder andere van? Van de psalmen. Ja. David was een van de auteurs van de psalmen. Hij schreef liederen. De psalmen waarin hij God loofde en prees. Maar ook waarin hij zijn omstandigheden uitdrukte die soms moeilijk waren. Dat hij het soms ook uitriep, Heere God, waar bent u? Maar hij ging in de wegen van David. En dan staat er, en hij zocht de Baals niet, de afgoden, maar hij zocht de God van zijn vader en ging in zijn geboden en deed niet zoals Israël deed. En de Heere bevestigde het koningschap in zijn hand en heel Judea gaf Jozef wat geschenken. Hij had rijkdom, eer en overvloed. Vastberaden ging in de wegen van de Heere. En dan gaat het door en dan vervolgens komt hij in een soort verbond met Achab. En hij trouwt met de dochter van Achab en hij gaat mee in het plan van Achab om de strijd aan te gaan. En dan heeft Achab een plannetje. Achab zei, ik zal mij verkleden in andere kleding. Jij moet maar gewoon je eigen kleding aandoen en op mijn koets gaan rijden. Mijn strijdwagen gaan rijden. En Achab denkt, als dan iemand de koning wil doden, zullen ze hem doden, niet mij. En uiteindelijk gebeurt dat ook bijna. En dan herkennen ze, of ze herkennen niet Jozef, maar ze zien dat hij niet de koning is die zij op het oog hebben. En dan schiet iemand gewoon in het wilde weg. Staat eigenlijk in zijn onschuld, schiet gewoon maar. En hij raakt Achab tussen de schouderbladen, precies op dat stukje waar achter geen bescherming van zijn harnas zit. Precies daar, in de zwakke plek. En uiteindelijk sterft Achab. En dan krijgt Jozefat wel te horen van door de profeten, wat ben je aan het doen? Ben je bezig om een verbond te sluiten met iemand die kwaad doet, die afgoderij achterna loopt en jij wil de levende God dienen, waar ben je mee bezig? En dan zie je in een weg van bekering dat Jozefat zich bekeert en dat hij bezig is om in het volk de dingen aan te stellen zoals God dat zou willen. Hij stelt de priesters aan, hij stelt ook profeten aan, die mogen spreken. En uiteindelijk gaan we lezen hoofdstuk 20 en ik ga het gewoon maar lezen vanaf vers 1 en ik probeer er wat snel doorheen te gaan. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. En toen kwam men Jozefat de boodschap brengen, er komt een grote troepenmacht op u af aan de overkant van de zee uit Syrië. En zie, zij zijn bij Hazezon Tamar, dat is Engedi. En Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heer te zoeken en riep een vaste uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heer hulp te zoeken. En ze kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heer te raadplegen. En toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan in het huis van de Heer voor het nieuwe voorhof. En zei, Heere, God van onze vaderen, bent u niet de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven? En dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham, die u lief had gegeven. Zij zijn daarin gaan wonen. En hebben voor u een heiligdom gebouwd, voor u, Heere, en voor uw naam. En gezegd, als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen. En u zult verhoren en verlossen. En wel nu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, tegen wie u Israël niet toestond op te trekken, toen zij uit het land Egypte kwamen. En daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden ze hen niet weg. En zie, zij vergelden het ons door ons te komen verdrijven. Uit uw bezit, dat u ons in het bezit gegeven hebt. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen. In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En we weten niet wat wij moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heere. Ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Prachtig beeld. En toen kwam de geest van de Heer in het midden van de gemeente. Op Jehaziel, de zoon van Zechariah, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, de leviet uit de zonen van Asaf. En hij zei, sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem. En u, koning Jozefat, zo zegt de Heer tegen u, wees niet bevreesd, wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Maar niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op hen af. En ze trekken nu over de pas van Zist en u zult hen aantreffen aan het einde van het dal, voor de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel u zelf op, blijf staan, zie het heil van de Heer dat met u is. Juda en Jeruzalem, wees niet bevreesd. Wees niet ontsteld, trek morgen tegenop, want de Heer zal met u zijn. En toen boog Jozefat zich met het gezicht ter aarde. En heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de Heer neer. En bogen zich neer voor de Heer. En de Levieten en de nakomelingen van de Kahatieten en van de nakomelingen van de Korachieten stonden nu om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. De volgende morgen stonden ze vroeg op en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. En toen ze vertrokken waren, bleef Jozefat staan en zei, luister naar mij, Juda, en u inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heere, uw God, en dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. En hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere, en hij stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de heilige majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte die op Juda waren afgekomen, ze werden verslagen. En de Ammonieten en Moab vielen namelijk de bewoners van het Seirgebergte aan door hen met de band te slaan en hen weg te vagen. Zodra ze de bewoners van Seir hadden vernietigd, hielpen zij elkaar in het verderf. En toen Juda bij het uitkijkpunt in de woestijn gekomen was, keerde zij zich naar de troepenmacht en zie, het waren dode lichamen, ter aarde neergevallen. Niemand was ontkomen. Toen Jozefat en zijn volk aankwamen om hun buiten te roven, troffen zij een grote hoeveelheid lastdieren, bezittingen, kleding, kostbare voorwerpen bij hen aan. En zij plunderden voor zichzelf zoveel dat zij het niet meer dragen konden. Drie dagen lang roofden zij de buit. Zo groot was die. En op de vierde dag kwamen ze bijeen in Emek Beracha. Omdat zij daar de Heere loofden, gaven zij deze plaats de naam Emek Beracha. Tot op deze dag heet die zo. En toen keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem om met Jozefat aan het hoofd van hen, om met blijdschap naar Jeruzalem te gaan, want de Heere had hen verblijd over hun vijanden. En ze kwamen Jeruzalem aan met luiten, met harpen en met trompetten, en gingen naar het huis van de Heere. En grote vrees voor God kwam over alle koninkrijken van landen toen zij hoorden dat de Heere tegen de vijanden van Israël gestreden had. En het koninkrijk van Jozef had rust, want zijn God gaf hem rust van rondom. Ik kon niet kiezen of ik nou de helft zou lezen of alles, maar dit was zo'n geschiedenis die zo belangrijk is om te ontdekken van wat gebeurt hier nu. Het begint met het moment dat Jozefat eigenlijk zich bekeerd had van zijn zonde uit het verleden en dat hij in Israël, in Juda en in Jeruzalem juist de wetten van de Heer aanstelde en dat hij mensen aanstelde die als priesters gingen dienen. Het leek allemaal alsof datgene wat mis is gegaan weer goed was gekomen. En juist op dat moment komt er een aanval van de Moabieten en de Ammonieten. De Moabieten zijn de nakomelingen van de oudste zoon van Lot, die voortgekomen is uit het feit dat de oudste dochter seksuele gemeenschap had met haar vader, met Lot. Omdat ze bang waren geen kinderen meer te zullen krijgen. Dat was op het moment dat ze uit Sodom waren gevlucht. Weet je nog? Uit Sodom gevlucht, Lot met zijn vrouw en met zijn dochters. En dat de vrouw van Lot in een zoutpilaar veranderde omdat ze achterom keek. Alleen de vader, Lot, was nog over met zijn twee dochters. En ze voerde hem dronken en de oudste dochter had gemeenschap met haar vader. Daar zijn uiteindelijk de Moabieten uit voortgekomen. De Ammonieten zijn voortgekomen toen de jongste dochter gemeenschap had met haar vader, met Lot. Dus twee volken voortgekomen uit, laat ik het zeggen, angst, eigen werken, onreinheid. Daar zijn volken uit voortgekomen die vervolgens gaan strijden tegen de nakomelingen van Abraham, die gekomen zijn uit de lijn van Abraham, Isaac en Jacob. En het land wat God had beloofd aan Abraham en aan Isaac en Jacob, wat zij mochten hebben, dat land, dat werd bedreigd. Dus je ziet dat waar uiteindelijk twee neven uit elkaar gingen, dat uit dat stuk er weer een hele strijd plaatsvond, wat ook tegelijkertijd een hele geestelijke strijd was. Want wat betekent de naam Juda? Het betekent lofprijzing of het volk wat God lofprijst. Dat is de betekenis van de naam Juda. Juda betekent lofprijzing of het volk dat God lofprijst. En op het moment dat deze aanval komt, dan komt de aanval dus op het lofprijzen van God. Heel veel kunnen we in ons eigen leven ontdekken wanneer er dingen in jouw leven gebeuren. En vaak zul je zien dat het momenten zijn waarin je dichter naar God aan het toegroeien bent. Of wat je ook kunt zien waarin een gemeente dichter naar God aan het toegroeien is, meer aan het ontdekken is over het leven met hem. Op dat moment kan er iets gebeuren wat je misschien niet herkent, maar wat ik hopelijk dat we met elkaar wel gaan leren herkennen als iets wat geestelijk is. Omdat de lofprijs gestild moet worden. Want als de lofprijs stilvalt, zal ook de aanbidding stilvallen. En als de aanbidding stilvalt, dan zal de verwondering naar God toe ook steeds meer weg zijn. En zullen we een gemeente worden, niet wij, maar gewoon in het algemeen, zal je een gemeente worden die los van God begint te leven en bezig is met zijn aardse omstandigheden. En dat is wat hier uiteindelijk gaat gebeuren. En dan zie je hen staan daar, Jozefat en het volk. En ze denken, wat moeten we nou gaan doen met zo'n overmacht? Wij kunnen hier niet tegenop, wat moeten we doen? En dan uiteindelijk staan alle inwoners van Juda, de lofprijzers, om het maar even te noemen, met Jeruzalem. Alle inwoners van Jeruzalem staan daar met hun vrouwen, hun kinderen. Iedereen staat daar voor het aangezicht van God. Heere God, help. Wij weten het niet. Dat is niet hetzelfde als lofprijzen, hè? Help roepen. Toch? Dat is meer bidden. Ja. Vaak zie je dat we aan het lofprijzen zijn of het aanbidden zijn, maar dat je eigenlijk gewoon merkt, ja, maar eigenlijk zijn we help aan het roepen. Help in mijn omstandigheden. Maar dat is geen lofprijzen. Lofprijzen is dat je ondanks je omstandigheden naar God toe gaat. En dan vervolgens gaat het door en dan staan ze daar en dan zeggen ze, Heer, wat moeten we doen? En dan staat er, en toen kwam de geest van de Heer in het midden van de gemeente. En die kwam op Jahaziel, de zoon van Zechariah, weer de zoon van Benaja enzovoort. Hij was uitgekozen door God om de Heilige Geest te ontvangen en namens God een woord te mogen spreken. Dat heette profetie. Hij mocht een profetisch woord spreken. En het profetische woord wat hij sprak, kwam hierop neer. Sla er acht op, Juda en inwoners van Jeruzalem. Wees niet bang voor deze troepenmacht die op jullie afkomt. En ga niet de strijd strijden die je misschien zou willen strijden. Want het is niet jouw strijd, zegt de Heere God. Het is mijn strijd. Het is niet jouw strijd. Het is mijn strijd. En wat jij mag doen is daarop vertrouwen dat ik voor jou zal vechten. Dat is waar je op mag vertrouwen. En uiteindelijk, als je dat dan beseft, als je kijkt wat hier staat, dan zegt God zelfs, stel jezelf niet op, ga niet staan in die strijd, maar zie het heil, de redding van de Heere is met je. En Juda, wees niet ontsteld. Trek morgen op, ga maar er naartoe en zie dat ik met jullie ben. Dat is nog niet duidelijk. Er staat alleen, je moet niet strijden. Er staat wel, ga uit, maar er staat niet, je moet niet strijden. Dus je ziet daarna gebeuren dat Jozefat overleg gaat voeren met het volk. Dan weet ik niet of hij het met al de inwoners deed. Misschien wel met de leiders, de oudsten van de verschillende groepen die er waren. En dat hij met hen overleg had. Dat staat er allemaal niet zo heel goed bij. Maar er staat wel bij dat ze overleggen en dat op een gegeven moment Jozefat zegt, ik ga mensen aanstellen. Muzikanten en zangers. En de muzikanten en de zangers gaan uit voor de troepen met de wapens. Dus niet eerst de elite troepen met de wapens vooruit. Niet de commando's of de mariniers of de rode baretten of welke dan ook. Nee, de zangers en de muzikanten gaan vooruit. En zij gaan voorop in die strijd. En zij gaan loven en prijzen en wij volgen. En wij volgen niet alleen maar hen, wij volgen hen ook in de lofprijzing. Wat zij doen, doen wij ook. En dan vervolgens is dat wat er gaat gebeuren. Ze gaan op weg en ze beginnen te prijzen. Nou wil ik eventjes dat jullie meekijken als je wilt naar vers 19. Dat is voordat zij opstonden en op weg gingen. Dan staat er, en de Levieten en de nakomelingen van de Kahatieten en de nakomelingen van de Korachieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem... en ten hoogste te prijzen. Onderstreep dat woordje te prijzen maar als je wilt in jouw vertaling. En dan vers 21. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de heilige majesteit prijzen zouden. Weer het woordje prijzen. Terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken. Het woordje wat hier gebruikt wordt voor prijzen is in het Hebreeuws het woordje Hallel, sommige vertalingen zeggen halal. Het is halal. Welk woordje herken je hier al in? Halleluja. Dat is waar dit vandaan komt. Het woordje halal of halal. Wat betekent dat? Het is een vorm van lofprijzing die extatisch is. Die waarin alles wordt opengetrokken. Waarin mensen zich niet meer terughouden. Waarin ze... Je kunt het op verschillende manieren vertalen. Er staat zelfs op een gegeven moment een show opvoeren. Is ook een soort vertaling daarvan. Maar in ieder geval, er wordt gesprongen, er wordt gedanst, er wordt geroepen, er wordt van alles gedaan. Misschien herken je een verhaal uit de Bijbel waarin je denkt, oh ja, dat gebeurde daar. David. David die voor de ark uitdanst en bezig is en zelfs zijn bovenkleed, zijn koninklijke kleed uittrekt. En dan zijn vrouw die hem ziet aankomen in Jeruzalem, die spreekt er schande van. Zo gedraagt hij zich. Dat is toch niet mijn man, dat is toch niet de koning. Schame rot. Toch? Is dat niet een beetje hoe wij ook vaak denken als we het gaan hebben over lofprijzing? Lofprijzing, halal of hallel, waar halleluja vandaan komt. Dat is uitbundig. Dat is wanneer je gaat staan. Ik merk al dat wanneer de band hier staat en er wordt een nummer ingezet en ik zie de band dit doen. Zie je dat wel eens, dat gebeurt? Wie ziet dat wel eens? Ja, dat is ongeveer de hoeveelheid die ook meeklapt dan. Klopt. Ja. Ja. Want anderen denken, ik doe even niks zie. Ik ga niet klappen. Dat ben ik niet gewend hoor. Dat doen we hier niet. We zijn geen Halleluja-kerk, toch? Nou, dat zijn we toevallig wel. Want we zingen gewoon lofprijzingsliederen. We zingen Hallel-liederen. Dus dat zingen we met elkaar. Alleen, we begrijpen nog niet wat het inhoudt. We begrijpen niet dat er liederen zijn die er zijn om uitbundig te zijn met elkaar. Ja, dan hebben we een handicap in Nederland. Doe dat maar gewoon, dan doen we al gek genoeg. Dat doen we niet. Maar dat is wel wat het woord inhoudt. Dat is wel wat de Bijbel laat zien. Het mooie is ook... Het mooie? Ja, het is wel mooi. Het mooie is ook dat daarna ook mensen worden aangesteld, zangers, mensen die de Heilige Majesteit prijzen, datzelfde woordje prijzen, ook daar staat Hallel. Dus er gaan mensen voorop, die worden aangesteld om voor de troepen uit, voor het volk uit te gaan in die strijd, de vijand tegemoet, uitbundige lofprijs. Niks teruggehouden. En wat doet het volk? Dat doen we niet hoor. Nee, het volk doet mee. Het volk gaat er achteraan. Het volk prijst God. Waarom? Omdat ze weten op het moment dat je de vijand tegemoet treedt en jij weet niet zelf wat je moet doen, dan weet je wel dat je een God hebt die het wel kan, die alles kan. En je prijst hem om wie hij is en wat hij kan doen en dat je volledig vertrouwt op de genade en de kracht van God. En dan ga je heen en weer. En dan spring je soms. En dan klap je. En dan... Nou ja, ik zal niet zeggen... Nou, dat is een uitdaging. Dat is een uitdaging. Ja. Doe mijn jasje uit. Ja, mijn jasje kan ik nog wel uit doen. Ja, dat lukt nog. Maar ik zou niet tot het onderkleed gaan, zeg maar. Maar snap je, het is uitbundiger dan dat. Dat is Hallel. Dat is de lofprijzing, omdat je vertrouwt op God. En wat ook belangrijk is, mensen, dat wil ik echt benadrukken. En dat wil ik gewoon maar eens gewoon waar zij bij zijn, de meeste van hen, in de gemeente zeggen. Als de zangers en de muzikanten voorop gaan in de geestelijke strijd, dan zijn wij als gemeente er niet toe geroepen om hen terug te houden. Dan zijn wij als gemeente er niet toe geroepen om hen tot de orde te roepen van doe eens even. Wij zijn als gemeente geroepen om hen de plaats te geven die God hen gegeven heeft en hen te volgen. En als ze weten dat zij in de frontlinie staan, dat we ook voor hen bidden. Dat we er voor hen op de bres staan in de hemelse gewesten. Omdat de eerste die de pijlen op zich afgevuurd krijgen, zijn zij. De eerste die de pijlen op zich afgevuurd krijgen, dat zijn zij, want zij lopen vooraan. Want als de lofprijzing stopt, zal de aanbidding ook niet verder gaan. Wij zijn geroepen om te bidden, te pleiten voor de mensen die hier in de frontlinie staan. Om hen te beschermen, waar het kan. Om letterlijk achter hen te staan, maar niet alleen maar om weg te schuilen, maar ook om echt achter hen te staan in gebed. En meedoen, omdat zij iets gekregen hebben wat wij niet gekregen hebben. Wij hebben weer andere gaven en talenten gekregen. Die mogen wij weer gebruiken op die andere momenten dat het nodig is. Maar wij zijn geroepen om hen te volgen. En de ruimte te geven. Doe maar, leid ons maar, neem ons maar mee. En wij volgen. Want wij geloven dat God je iets gegeven heeft waarin wij mee mogen gaan. Waarin een geestelijke vijand is die het wil stoppen, maar wij laten ons niet tegenhouden door een geestelijke vijand. We gaan door. Lofprijzing. Dat is een vorm van lofprijzing. En dan gaat het door en dan staat er vervolgens dat deze mensen ervoor uittrekken en vanuit de uitbundige lofprijs roepen zij loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Loof de Heere, dat is weer een ander woordje. Dat is het woordje, mag je ook rustig vergeten als je dat wilt, maar het is het woordje hodu. Loof de Heere, loven, hodu. Loven is eren, is prijzen, is hem de lof geven die hem toekomt. Dat heeft niet te maken met de vorm van lofprijzing, dat is meer vertellen wat hij doet en wie hij is. En dan vervolgens gaat het door. En dan staat er, juist op de tijd, vers 22, dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten. Het woordje lofzang daar is tehila. Tehila betekent, ze gaan een lofprijs beginnen, en die lofprijs wordt ook wel omschreven als een lofprijs waardoor er een deur naar God toe open gaat, waardoor je in zijn aanwezigheid binnenkomt. Tegelijkertijd als die deur open gaat, is dat tegelijkertijd de toegang die jij verleent, zodat God in jouw situatie binnenkomt. Tehila is het meest gebruikte woord voor lofprijzing in het Oude Testament. Het is zelfs zo mooi dat als er staat in Jesaja, Jesaja 60, zoek het maar eens, als je het kunt heel snel op, en als het luister maar, Jesaja hoofdstuk 60, dan staat er in vers 18, er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zullen heil genoemd worden en uw poorten lof. Dus de muren zijn redding, heil, en de poorten zijn lof. En dat is het woordje Tehila. Eigenlijk dus de lofprijzing waardoor je de poort binnen kunt gaan, in Gods aanwezigheid kunt komen. Lofprijzing is dus eigenlijk vanuit jouw omstandigheid waar je bent hier in de moeilijkheden, ervoor gaan kiezen om je naar God toe te gaan richten, ondanks de omstandigheden. En je gaat beginnen met een uitbundige lofprijs in het vertrouwen dat God in staat is om te strijden voor jou wat jij zelf niet kunt bestrijden. Hij is de Almachtige God. Dus lofprijzing, het begint al als je hier binnenkomt. En de eerste liederen, heb je wel eens opgevallen dat de eerste liederen vaak de snellere liederen zijn? Snap je nu misschien ook waarom dat de snellere liederen zijn? Dat zijn de lofprijzingsliederen. Je begint namelijk niet met aanbidding, je begint met lofprijzing. De poorten met een dankzegging en lofprijzing binnengaan. Over 2 weken gaan we naar de tempel, de tabernakel kijken. En over 2 weken gaan we met elkaar eens bekijken van wat gebeurt nou waar dan? Wat betekent dat dan? En dit is de lijn die je voelt. Dus je komt binnen hier en je gaat zitten en je gaat beginnen met een lofprijzing. En dan even niet de woorden van, kom je er met verwachting, moet je niet meer doen. Geen verwachting. Ja, we kunnen maar verwachting hebben, moet je niet in elkaar opleggen. Die verwachting komt wel, op het moment dat we gaan lofprijzen, dan gaan we verwachting kweken. Want dan ga je je richten, als het nodig is, nog naar de geest. Sommigen zitten al wel daar, anderen nog niet. Maar met elkaar willen we God gaan volgen. En dan gaat de lofprijzing komen. En dan gaan we van daaruit steeds dichter naar God toekomen. En uiteindelijk keren we onze ziel naar de geest. En hoe dichter je bij God komt, hoe meer je gaat aanbidden. Hoe stiller je wordt. Het kan zijn dat je op een bepaald moment geen woorden meer hebt. Omdat de aanwezigheid van God zo overweldigend is. Dan is het maar stil. Stilte kan lofprijzing en aanbidding zijn. Tegelijkertijd. Dan ben je bij God. Maar het begint niet daar. Het eindigt daar. En vanuit die stilte en die vrede en die rust en Gods aanwezigheid ga je weer terug de wereld in. En ga je uitleven wat je beleefd hebt met hem. En dan vervolgens zie je in deze geschiedenis dat wanneer zij dit dus doen, wanneer ze op deze manier de lofzang beginnen, dan openen ze dus die deur naar God toe en nodigen God in hun omstandigheid uit. En God komt in die omstandigheid en gaat hinderlagen leggen voor de vijand, waardoor de vijand elkaar gaat bestrijden in plaats van Israël. En uiteindelijk, het enige wat Israël, het enige wat Juda en Jeruzalem hoefden te doen, de inwoners, was wandelen en lofprijzen en gaan. En ze kwamen daar en ze zagen dat de vijanden dood lagen en ze konden al de bezittingen van de vijand in beslag gaan nemen. Het duurde maar liefst 3 dagen voordat ze alles verzameld hadden. Zoveel lag er. Dus de genade van God. De genade van God is dat wanneer er een vijand is die jou wil overwinnen en jouw land wil afpakken, dat wanneer je gaat lofprijzen en hem de strijd laat voeren, dat je hem aanbidt, bij hem bent, de deur opent, de poort opent naar zijn aanwezigheid, zodat zijn aanwezigheid in jouw situatie komt. Op dat moment zal de vijand worden verspreid. En in plaats van dat de vijand jou berooft, kun jij de vijand beroven van alles wat zij hebben. Dat is de geestelijke realiteit. En ik weet uit ervaring en ik weet het zelf ook uit mijn eigen leven en het is echt niet altijd dat je daar zit. Ik weet ook dat de vragen komen, maar er zijn toch ook momenten dat, natuurlijk zijn die er. Maar het feit dat die momenten er zijn, wil niet zeggen dat de Bijbel niet gelijk heeft. Ja, maar wij zijn dat niet zo gewend. Nee, dat klopt, maar dat wil toch niet zeggen dat de Bijbel niet gelijk heeft? Ja, maar wij zijn toch geen Pinkstergemeente of charismatische gemeente? Nee, dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat de Bijbel geen gelijk heeft. Onze cultuur, ja, klopt ook, maar er is een andere cultuur die de Bijbel weergeeft. De vraag is, willen wij ons richten naar onze cultuur, naar onze gewoontes, naar waar wij vandaan komen, naar ons verleden? Of willen we ons richten naar datgene wat God ons leert en zo zijn toekomst inwandelen? Dat is de vraag die wij voorgelegd krijgen. Dat betekent ook dat het soms een beetje onwennig zal zijn als we Hallel gaan doen, hallel. En dan staat Mirai, dat is die kan lekker springen altijd, die staat altijd hier of die knielt. Probeer eens mee te springen. Waarom denk je dat ik bodypump doe, Adria? Probeer eens mee te springen. Weet je, probeer eens uit je comfortzone te komen en te doen wat de Bijbel zegt. Als de Bijbel ook in de psalmen al spreekt, of ik hef mijn handen op naar het heiligdom. Waarom hebben we dan nog steeds moeite met handen opheffen naar het heiligdom? Het zijn niet alleen de woorden die je uitspreekt. Ook je lichamelijke houding is onderdeel van het geheel. Want lichaam, ziel en geest hoort bij elkaar. Het is voor God allemaal even belangrijk. En daarom mogen we ook doen wat we zingen, voor uw troon kniel ik neer. Waarom knielen we niet neer? Je kan lastig zijn in de rijen, dat kan ik me nog voorstellen. Dan kom je toch uit je rijen? Als je neer wil knielen, ga je neerknielen. Ja, maar wat zou dan die en die van zeggen? En ja, en? Wat zou God ervan zeggen? En dat zijn de overwegingen. En ik weet dat ik af en toe nu een gevoelig snaartje aanraak. Ik merk het ook. Ik zie jullie, ik voel jullie. Maar dit is wat de Bijbel zegt. Dit zijn de dingen zoals in de Bijbel staan. En wat wij mogen ontdekken is, hoe kunnen wij dat dan gaan leren om te doen? En ik verwacht echt niet, ja, misschien ook wel, dat weet ik nog niet, dat dadelijk iedereen loopt te springen enzovoort hier. Dat zou ik ook verbaasd aan kijken, denk ik. Maar laten we eens leren om uit je comfortzone te komen. Want God is het zo waard. God is het zo waard om aanbeden en geprezen te worden op een manier die past bij Hem en niet bij ons. Hij is het zo waard dat wij durven uit onze comfortzone te komen en ons gaan richten op wat Hij graag wil en wat Hij ons aanreikt in het woord. Er zijn wel 14 woorden, als ik het goed heb, die lofprijzing inhouden. En allemaal is een andere soort. Maar eigenlijk zijn een aantal clusters wel te brengen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, als wij gaan lofprijzen, dan kun je ze omschrijven, misschien in 3, misschien wel andere, ik heb er maar 3 van gemaakt. Je kunt ze beschrijven in 3 stukjes, namelijk vreugde bedrijven voor de Heer. En zijn goedheid vieren in zijn tegenwoordigheid. Dus blij zijn bij hem, zijn vreugde bedrijven. En zijn goedheid vieren, dat is 1. Ik denk dat dat de makkelijkste is voor ons. Dat doen we wel. Maar dan die offer van lofprijs. Ik hoor mensen al zeggen, ja, maar ik hoef toch geen offer meer te brengen, want Jezus heeft toch het offer gebracht. Ja, dat weet ik allemaal wel. En toch tegelijkertijd staat er in de Bijbel dat er ook een lofoffer mag zijn. Een lofoffer niet in de zin van we moeten een dier enzovoort. Nee, dat gaat over wat wij uitzingen, uitspreken. En dat is juist in die momenten dat je het niet ervaart en niet voelt, maar er toch voor kiest om het te gaan doen. Dat is een lofoffer. Dat baan je als het ware een weg voor hem. Wie lofoffert, baant een weg. Psalm 50, meen ik. Psalm 50. Er staat in mijn vertaling hier, wie dank offert zal mij eren en wie de rechte weg gaat zal ik Gods heil doen zien. De NBG 51 vertaling zegt het zo mooi, wie lof offert eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doen zie. Wie lof offert eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil laat zien. Psalm 50. Psalm 100, ik kwam er zo nog even, ik kom er heel kort. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Eigenlijk is het een dankzegging. Een lofoffer wordt hier als dankzegging neergezet. Het is toda, staat er in het Hebreeuws. Toda. Toda is dank u wel. Als je ergens in Israël bent en je zegt toda, dan zeg je dank u wel. Dus toda is dankzegging om wie God is. Dat hij goed is. En dat hij ondanks de omstandigheden waarin je bent, dat je weet dat hij goed is en dat uitspreekt. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, een dankzegging. En zijn voorhoofd met een lofzang. Dat is weer Tehillah. Tehillah, waar halal weer mee te maken heeft, waar je uitbundig God prijst. Dus aan de ene kant dankzegging voor wie hij is en wat hij doet. En aan de andere kant die lofprijs. En het derde is dat er een wapen is tegen de duivel en zijn onderdanen in de geestelijke strijd. Ook dat is een lofprijs. Dus het is gewoon de lofprijs om hem te danken. Het is een lofprijs om hem te eren, ook al voel je er niks voor. En op die manier gaat lofprijzen heel uitbundig. En het is een wapen tegen de duivel en zijn trawanten in de geestelijke strijd. In drie categorieën kun je al die woorden van lofprijzing zo'n beetje kwijt. Dit is wat David ongeveer deed. Ook weer een plaatje natuurlijk. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Ik zag hem op internet. Maar zie je hem uitbundig? In zijn onderkleed? Met de muziekinstrumenten erbij. En zo gingen ze naar Jeruzalem toe. Dit is een beetje de modernere. Halal. Zie je de uitdrukking van deze persoon die compleet alles openstelt, achterover gaat. Je kunt springen, je kunt je openstellen, je kunt je hand omhoog doen, wat dan ook. Maar beweeg mee met datgene wat je aan het doen bent. Laat het lichamelijk ook voor God zien. Niet aan elkaar, hoef het niet voor elkaar te doen, aan hem. Want hij is de God voor wie lichaam, ziel en geest belangrijk zijn in lofprijzing en in aanbidding. Over 2 weken gaan we daar weer verder mee. Ik hoop jullie een klein beetje inzicht te hebben kunnen geven vandaag. In wat is nu lofprijzing? En waar dient het voor? En hoe kun je dat doen? En over 2 weken gaan we daar wat handen en voeten aan geven. En dan zijn de kinderen hier ook bij. Dus we gaan het als gezinnen dan ook met elkaar doen. Ondertussen vieren we ook avondmaal. En dan gaan we alle aspecten zo'n beetje door van nou ja, een beetje de gang naar God toe. Aan de hand van tabernakel of de tempel. Zullen we gaan danken? Heere God, dank u wel voor wie u bent. We willen u loven, we willen u prijzen. Heer, we doen dat met woorden, maar we willen dat ook doen met hoe u het bedoeld heeft. En leer ons maar door uw geest hoe we dat mogen doen. Leer ons door uw geest om ook mensen die aangesteld zijn, om vooruit te gaan. Om hen te eren, hen te volgen en hen daarin ook te zegenen en te bidden voor hen, voor bescherming. Ik bid zo, Heere, dat we met elkaar als gemeente, als volgelingen van de Heere Jezus, als uw zonen en dochters, zo u mogen loven en prijzen hier in deze wereld, in deze omgeving, op de plaatsen waar we ook vandaan komen. Want u bent het zo waard om geprezen te worden. Leer ons zo om u te eren en te loven. En te prijzen in Jezus' naam.